Goedemorgen, we gaan met elkaar beginnen. En we beginnen met de Bijbelstudie, waarvan u inmiddels het stencil is uitgereikt. En ik stel voor dat we voor alles beginnen met gebed. Heere, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. Heer, verbonden in uw liefde en gekomen om te horen, om te denken, Heer, om bezig te zijn met uw heilig woord. Heel diep beseffend dat u dan bezig bent met ons. Met ons hart, Heer. Heer, om dat te richten op u, op uw grootheid, op uw almacht, op uw liefde, op uw plan, Heer, der Aionen. Heer, we willen u daarvoor danken. Dat we zomaar te midden van alle recreatie ook geestelijk mogen recreëren. En wij bidden u, Heer, dat uw woord vrucht mogen dragen in onze harten. Niet alleen gedurende de periode dat we hier bij elkaar zijn, maar dat het vrucht mag dragen in ons dagelijkse leven. Dat het ons op een nieuw spoor mag zetten, Heer. Dat het ons verder mag leiden, Heer. Dat is de begeerte van ons hart. En Heere, wilt u daartoe alles geven. In de rust om ons heen, in de rust van binnen, Heer. In het bezig willen zijn ermee, gedurende die tijd die daarvoor bedoeld is. Heere, wilt u ons daarin leiden? Dat vragen wij u in die ene naam, in die machtige naam, in Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat we opslaan bladzijde 1 van het stencil wat ik u uitgereikt heb. En daar staat dan boven de tekst die we willen behandelen met elkaar in een achttal lessen. Of dat we alle acht de lessen doen, dat staat helemaal niet vast, dat is ook helemaal niet belangrijk. Ik denk dat u het meest erbij gebaat bent al die rijkdom die we tegenkomen onder de loep te nemen, in ons hart te krijgen. Dus we jagen niet door. U hoeft niet bang te zijn dat u het tempo niet bij zou kunnen houden. Maar we proberen zo ver mogelijk te komen in een kamp wat 10 dagen gaat duren. Dus dat zijn 10 dagen, dat zijn 8 lessen. 8 lessen van 1,5 uur. En dan kijken we wel hoe ver dat we daarmee komen. We gaan uit van die prachtige tekst die u vindt in 2 Timotheüs 1 vers 14 en die in concordante vertaling boven uw stencil staat. Daar staat dus, als u het concordant vertaalt, dat Paulus tegen Timotheüs zegt het uitstekende. En dat zegt hij natuurlijk aan de hand van de 13 versen die eraan vooraf gaan. Het uitstekende, het uitmuntende. Ik heb gekozen voor het woord iets wat steekt boven al het andere uit. Hè? Het uitstekende. Jou toevertrouwde, maar ik heb jou tussen haakjes laten zetten, want het staat niet in de grondtekst. Het uitstekende, jou toevertrouwde, bewarend door Heilige Geest, die binnenin ons woont. Dat is de concordante vertaling van 2 Timotheüs 1 vers 14. Maar het heeft de drukker in dit stencil, of de typiste, heeft het een beetje parten gespeeld. Zij heeft gedaan dat wat iedereen doet, en heeft Heilige Geest met een hoofdletter H geschreven. Dat is de leer der drie eenheid. In die ene letter. Dan wordt de Heilige Geest gezien als een persoon. God de Vader ziet men. God de Zoon. God de Heilige Geest. Maar als je echt bezig wil zijn, echt met het woord bezig wil zijn, dan is nergens in de Bijbel is dat de gedachte van drie eenheid te verdedigen. En als je dus over geest praat, heilige geest praat, dan is heilige Een toevoeging bij geest en schrijf je met een kleine letter. Want het is de geest die van God komt. En al wat van God is, is heilig. Is apart, is op hem gericht. Nou, wij schrijven, we behoren niet, als we echt concordant bezig willen zijn, behoren we niet te zeggen door de Heilige Geest. Dan zou er een lidwoord voor staan, maar dat heb ik weggelaten. En dat wordt u later wel duidelijk waarom. Ik wil alleen op deze drukfout wijzen. Heilige Geest met een hoofdletter maakt hem tot een aparte persoon. Dat is helemaal overeenkomstig de leringen der mensen, maar niet de lering van het woord, de Heilige Schrift. Maar dan moet je het schrijven, en dan laat ik het litteken voor alle het lidwoord voor alle zekerheid weg, omdat dat feitelijk niet kan. Geest is niet de. Geest is altijd het, in het Grieks. En wij kunnen in Nederlands niet zeggen het Heilige Geest, dat kan niet. En daarom laat ik het lidwoord weg, daar heb ik het u maar verklaard ook. Het uitstekende, zei Paulus, jou toevertrouwde, bewarend door Heilige Geest, door Geest, comma, de Heilige, wordt soms gezegd, niet hier, maar dat zeg ik u ter verduidelijking, die binnenin ons woont, binnen, tussen haakjes. Wij moeten zeggen die in ons woont, maar weet dan wel dat het helemaal binnenin ons is. En om dat aan te geven, heb ik dat binnen tussen haakjes gezet. Het uitstekende, jouw toevertrouwde, bewarend door Heilige Geest die binnenin ons woont. Dat is de concordante vertaling van 2 Timotheüs 1 vers 14. En wat is, nou praat ik er al een poosje over, alleen maar omdat er een fout gezet is. Een fout vanuit het denken, een fout vanuit de opvoeding. Zo hebben we het altijd geleerd. Alsof de Heilige Geest iets aparts is. Een aparte persoon. Maar de Heilige Geest is de persoonlijkheid van God. Dat is het eigenlijk. Niks aparts. En daar komen we misschien in les 4 of 5 wel verder mee. Dat was feitelijk waar ik mee had willen beginnen in dit kamp. Omdat ik zag dat er vele mensen die veel onderwijs hebben genoten in ons midden zijn. Ik had willen beginnen met wat is dan geest? En als je dat weet, dan zou je kunnen zeggen wat is dan Heilige Geest? En als je dat weet, dan kan je feilloos onderscheiden wat onheilige geesten zijn, onreine geesten zijn. Dan breng ik een stuk schriftgetuigenis in uw hart. Dat zit in deze Bijbelstudie als we zover komen. Ik heb lang geaarzeld, gisteren de hele dag, toch maar bij het begin beginnen of bij les 4 beginnen. En uiteindelijk heb ik gedacht, nee, laat ik toch maar gewoon vanaf het begin bezig zijn. Dus alle zaken die ik nu gezegd heb, als u dat niet duidelijk is, dan wordt dat gedurende de dagen wordt dat steeds duidelijker. Het is alleen maar even een eerste informatie. Wat is het woord van God? Daar staat niet wat is de Bijbel. Waarom niet? Omdat de Bijbel een vertaling is van het woord van God. En als we dat willen scherp in het licht willen stellen, dan hebben we het over de Heilige Schrift. En als we Heilige Schrift zeggen, dan bedoelen we waar de Bijbel een vertaling van is. En u denkt misschien, waarom zegt Cor dat nou zo uitdrukkelijk? Maar ik heb steeds geleerd in mijn leven van alle mogelijke mensen dat de Bijbel Gods woord was. En ik heb niet beseft terwijl ik de Heer met mijn hele hart wilde liefhebben en gehoorzaam wilde zijn aan de Bijbel, heb ik niet beseft dat ik met een vertaling in handen stond. God heeft niet gesproken in het Nederlands, maar hij sprak in het Hebreeuws en in het Grieks. En als we nou de Griekse tekst bedoelen, dat wat God precies gesproken heeft, dan zeggen we de Heilige Schrift. En de Bijbel, zoals die bij u op uw schoot ligt, is een vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. En in die vertaling zit een heleboel van het denken van 2000 jaar over het woord van God. En daar zitten vele gelovigen mee in de klem. Want die Bijbel klopt dan dikwijls niet. Toen ik op catechetencursus ging, toen zaten daar dat doctoren in de theologie en zo, die gaven dan les. En die zeiden dat wel eens. Maar ik dacht toen dat ze me Gods woord wilden ontnemen. Maar dan zeiden ze wel eens dat het niet klopte. Dat was waar. Het klopte niet met de Griekse tekst. Dat wisten die professoren of die doktoren wisten dat ook natuurlijk. Maar zo moest het nou eenmaal gezegd worden vanwege de traditie. En o wee als je daarop blind gaat varen. En de ene keer moet je dan iets geestelijk nemen, andere keer moet je het letterlijk nemen, andere keer moet je het maar helemaal overslaan. Waar zit dat ellende? Dat zit erbij dat we de Bijbel aanzien voor Gods woord. Dat doet bijvoorbeeld Johann Masbach. Ik noem de naam van een grote prediker alleen maar als zodanig. Als hij zijn Bijbel pakt, dan zegt hij, ik geloof het woord van God van kaft tot kaft. Maar hij staat niet met het woord van God in de handen, maar met de Nederlands Bijbelgenootschapsvertaling. Of weet ik welke vertaling. En dat is de vertaling van Gods woord. En dat kan je niet helemaal vertrouwen. Daar is veel in vertaald. En concordante vertaling probeert dat uit te schakelen. En als je dat uitschakelt, door concordant te vertalen, dat wil zeggen nauwgezet naar het Grieks, en steeds hetzelfde woord, hetzelfde begrip geven als het voorkomt, dan schakel je ineens een heleboel van die inleg schakel je uit. Dat is de kracht van de concordante vertaling. Dat is uniek. Er is maar één die dat heeft bedacht, dat is broeder A.E. Nog geweest. Een Amerikaan van Duitse origine, niet te verwarren met Knorr. Ja, maar denk u ineens aan het merk van de soep, maar dat is niet waar. Maar in het begin, toen ik hoorde van concordante vertaling van Nog, was ik wantrouwend. Het zal toch niet van Knorr zijn? Want Knorr was het hoofd, de opvolger van Russell, de grondlegger van de Jehovens Getuigen. En die namen liggen heel dicht bij elkaar, maar denk erom, die personen hebben niks met elkaar te maken. Knorr was de president van het Wachttorengenootschap, opvolgend op Russell of zo. President in Amerika van de Jehovens Getuigen. En Nog is de man Gods die geroepen werd om dwars tegen alle inleg, vertalingen enzovoort in, een systeem uit te denken wat uniek was, waardoor alle mogelijke inleggerij feilloos doorgeprikt werd. Dat is concordante vertaling. Zoek het begrip uit wat bij het woord hoort, door alle voorkomens te bestuderen. Als je dat begrip hebt, pas dat dan zoveel mogelijk toe, iedere keer dat een Griekse woord verschijnt. Dat is concordant vertalen. En dan gaat het woord van God heel dicht bij je hart komen. Veel rijker, veel geweldiger dan je ooit bedacht zou kunnen bedenken. En daarom staat hier, wat is het woord van God? Zoals God het sprak in het Grieks en in het Hebreeuws, tot op de titel en tot op de jota. Toch rijk en machtig. Het woord is rijk en het maakt je zo rijk. Want het verandert je denken. Wij zijn zo zielsgevoelend ingesteld. Dat geeft helemaal niks. Daar bedoel ik niks verkeerds te zeggen. Het is niet dat gevoelig minderwaardig is, want we zijn ziel. We hebben gevoel. Maar vaak gaat dat gevoel onze gedachten overheersen. En dan kom je in de nood. En dat wordt gecorrigeerd door dat woord van God. Dat maakt je rijk. Dat is machtig. Machtig zou je een woordje, een streepje onder moeten zetten. Machtig, daarmee bedoel ik feitelijk, het is je wapen. Het is je wapen. Veel mensen krijgen angsten en die angsten worden steeds dieper, zijn onzeker en de onzekerheid wordt steeds dieper, omdat ze niet horen naar het woord van God en dat niet gebruiken op de momenten dat angst hem bekruipt. Degene die ons dat geweldig voordoet, dat is de Heer Jezus zelf. Als hij in directe confrontatie met Satan is, probeert Satan hem te bewegen tot zonde. Want dan zou hij hem eens overwonnen hebben, Satan. En als hij Jezus dan verzoekt, dan pareert de Heer Jezus dat met woord. Maar er staat geschreven. En dat is je wapen. Dat was waar ik gisteravond in de avondsluiting een kleine opmerking maakte, maar ik bedoel helemaal niet zaken weg te nemen. Maar het is zo vroom, vanuit een verkeerde traditie, om te denken engelen bewaren ons. Maar het woord bewaart ons. Moeten we heel goed weten. Elke aanval die we te verwerken krijgen, wat het ook is. Als je de juiste kennis hebt van het woord van God, kan je daarmee pareren. Daarom staat er ook in Efeziërs 6, als het gaat om de wapenrusting Gods, staat er ook dat we een zwaard hebben, dat is het woord van God. Maar dan staat er een kort zwaard. Niet om elkaar mee aan te vallen of dood te slaan, maar om aanvallen van de duisternis te pareren. Dat is een korte dolk ter verdediging. Altijd weer als gevoelens op mij afkomen, als twijfel of wat ook op mij af zouden komen, dan heb ik maar één wapen, dat is het woord van God. Maar dat staat geschreven. En dat ging vroeger niet op, want dan haalde ik een vertaling aan. Maar nu, door concordante vertaling, kunnen we Gods woord echt naar voren halen. Er staat geschreven. Wij zijn het lichaam van Christus. We zijn als zonen van God. We zijn in Christus, die de eerstgeborene is. Eerstgeborene. We gaan het eerste binnen. Allemaal heerlijke waarheden. We zijn de completering, de volmaking van Christus die aan de rechterzijde van Vader zit. Hebben we vanmorgen gelezen in de stille tijd. In Efeziërs wordt dat uitdrukkelijk gezegd. Christus de verrezen Heer, die een totale overwinnaar is, die aan de rechterhand van de Vader zit. Rechter staat er dan, van Vader zit. Die wacht op de gemeente die hem volledig maakt. En dan gaat hij alles volledig maken. Dat is een geweldige zaak. Als ik nou rondloop en ik denk, ach, wat ben ik feitelijk, ik ben zo onmachtig in mezelf, of noem maar op hoe een mens door zijn denken soms zich ellendig kan voelen. Dan heb ik het woord van God. Dat is mijn kortzwaard. Ik kan gelijk die gedachte kortsluiten, afsnijden. Wat ik ben, dat is het lichaam van Christus. Niet uit verdiensten, maar uit genade.
Het wacht op het moment dat we samengevoegd worden met ons hoofd. Dan is Christus volledig en gaat hij alles tot volheid brengen. We zijn een instrument in zijn hand. Het is een wapen, is dat. Ja, maar ik voel het niet zo. Nee, dat klopt ook. Dat zegt het woord. Het staat geschreven. Maar waarom kunnen mensen die in angsten zijn vaak die dolk niet gebruiken ter verdediging? Omdat ze een verschrikkelijk gebrek hebben aan kennis van Gods woord. Daarom zijn ze in angsten. Daarom kan die boze ze wat wijs maken. Daarom kan die druk uitoefenen. Terwijl je in wezen als een zoon bent. Nou, dat woord van God is rijk. Maak je schat rijk. En het is machtig. Het is namelijk het middel om al je overleggingen, om al je gedachten die in paniek dreigen te raken, rond gaan draaien, je geen raad meer zou weten, om die gelijk kort te slaan. Maar dat staat geschreven. Door genade ben ik gered. Niet door werken. Het is louter genade. Antwoord op een aanval van, nou, met jou klopt ook nog niet helemaal. Snap je, zo begint de boze altijd, hè? Die begint altijd met een vraagtekentje. Je bent gered, zegt hij dan. Zou het? Jij ook? En dan komt de twijfel. Aangaande redding. Aangaande het woord van God. Dat is zoals de Heer het gesproken heeft in het Grieks en in het Hebreeuws. En dat nou zo dicht mogelijk steeds in dezelfde begrippen vertalen, naar voren brengen. Dat maakt je schat hemelrijk. Schat hemelrijk. En het maakt machtig. Dat is een machtig woord. Dat moet je gebruiken. Maar we kennen het zo slecht. Eerlijk waar, eerlijk waar. Eerlijk waar. We hollen er een beetje overheen. We luisteren hier en daar, maar we kennen het niet. En dat is nou het enige wat in Ebenezer heel sterk is veranderd. We zijn gaan zoeken, Heer, wat staat er nu? Niet wat hebben de mensen ervan gezegd, maar wat heeft u gezegd? En dat is mijn wapen waarmee ik elke aanval van de boze kan weerstaan. Maar er staat geschreven. Prompt komt die boze natuurlijk. Ja, maar er staat ook nog geschreven. Daar is de boze voor. Deed hij bij de Heere Jezus ook. En dan geef je hem gelijk lik op stuk. Klaar af, niet verder redeneren, wegwezen. Het woord van God, dat is rijk en machtig. Dat is je wapen. Voorbeeld de Heere Jezus. Als hij verzocht wordt in de woestijn. In confrontatie met de baarlijke duivel. Die hem probeert te ondergraven. En hem zijn wil te laten doen. Maar ik doe de wil van mijn vader. Want er staat geschreven. Klaar af. Wegwezen. Dat valt mij iedere keer weer op. U ook. Het zou u kunnen opvallen in predikingen. Daarom vind ik het zo geweldig dat we mensen in ons midden hebben, maar u moet zich niet aantrekken als u dat niet bent, want dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik zie mensen die gaan zitten in de dienst en op het moment dat er gelezen wordt, pakken ze en hun bolpoot en de Bijbel. En dan luisteren ze en bepaalde facetten die ze horen, leggen ze gelijk vast. Ik dacht dat dat in feite luisteren is. Dat is niet passief luisteren, ene oor in, andere uit, morgen weer dezelfde zorgen. Nee, dat is actief luisteren. Luisteren met je bolpoint in je hand. Hier legt hij een accent, daar zegt hij dat staat er, dan zet ik een streep onder, ik zet erbij. En als ik nou straks een keer daar weer op terecht kom, weet ik ineens, oh ja, zo staat het in de grondtekst. Dat is heel belangrijk. Dat valt mij iedere keer weer op, u ook. Want bij het lezen en herlezen van een Bijbelvers. Herlezen. Ja, het staat misschien dom. Maar dat zou je kunnen leren nou van een koe. Weet je wel? Ze zeggen wel eens, dat is net als een achterend van een koe, maar dat bedoelt dus dom. Maar zo dom is die koe niet, want als die gegeten heeft, gaat die herkauwen. En haalt hij al het nut uit zijn voeding. En dat is een geweldig beeld. Voor een gelovige. Gewoon zo slim zijn als een koe. Namelijk dat wat je te eten krijgt, herkauwen. En daar alle kracht uit putten. Dan krijg je room. Denk ik. Als je de melk laat staan een paar dagen. En als de melk schudt, krijg je boter. Beste boter. Dus nog heel iets anders dan halve rine. Want bij het lezen en herlezen, herkauwen van een Bijbelvers, komt steeds weer een ander, een nieuw facet van die rijkdom naar voren. Een nieuw facet. Nieuw, zou u kunnen onderstrepen. Nieuw heeft in het Grieks twee woorden. En dat hoeft u niet op te schrijven, ze zeggen, wat is dat moeilijk. Maar het heeft het woord van kainos. En er is een woord nieuw en dat is neos. En neos, dat komt voor in Colossense 3 vers 10. Dan betekent het jong, fris, krachtig. Dan gaat het over de nieuwe mens aandoen. Jong, fris, krachtig. Dat is onze situatie als gelovigen. We zijn een nieuwe schepping, in principe. En er is een woord voor nieuw. Dat is, vindt u in Efeziërs 2 vers 15 en komt in de stille tijd gegarandeerd aan de orde. Dan betekent het nog niet geweest. Op het kruis van Golgotha, op het vloekhout van Golgotha, heeft de Heere in zijn lichaam twee groepen tot één nieuwe mensheid geschapen. Nog niet geweest. Dat is de nieuwe mensheid die God begeert. God begeert een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en daarbij passend een nieuwe mensheid. En die nieuwe mensheid, die is in principe al geschapen in het lichaam van Jezus op het vloekhout. Heeft hij twee tot één nieuwe mensheid. We vertalen dan nieuwe mens, maar dat woord mens mag je precies eender vertalen met mensheid. In principe is die nieuwe mensheid sinds toen er al. Dat het nog gerealiseerd moet worden in de toekomst, dat is een andere zaak. Dat wij er door Heilige Geest, door het horen van het woord, dat wij reeds een nieuwe schepping zijn in de geest, dat is een andere zaak. Maar die krachten die straks zullen werken in de nieuwe schepping, die kracht werkt nu reeds in de zonen. Dat is eigenlijk een nieuwe schepping zijn. Het enige wat ons nog ontbreekt is het nieuwe lichaam. Maar in de geest hebben we reeds alles ontvangen. Een lotdeel te midden der hemelingen. Ver boven alle krachten en machten in Christus Jezus aan de rechter van Vader gezet. We zijn als zonen, dat is ongelooflijk. Want bij het lezen en herlezen van een Bijbelvers komt steeds weer een ander, een nieuw facet. En nu heb ik dat woord nieuw toegelicht, Bijbels toegelicht. He, dat kan twee kanten hebben in het Grieks. Dat is jong, fris, krachtig. Of het is nog niet geweest. Helemaal nieuw. Soms ervaar je daar iets van. Dat als je bezig bent met Gods woord en je herkauwt het, je overlegt het, je onderzoekt het, dan komt er een nieuw facet naar voren. Wat dat woord weer fris maakt. Wat je misschien nog nooit erin gezien hebt. En dat wilde ik alleen even naar voren brengen als inleiding van met Bijbel bezig zijn. Nee, met Gods woord bezig zijn. Neem nu eens het bovenstaand Bijbelvers. En dat spreekt ons natuurlijk bijzonder aan, omdat het voor de gemeente Ebenezer als jaarthema een leidraad mag zijn voor 1986. We hebben in de vereniging Ebenezer een goede gewoonte, die is ingesteld destijds door Jan de Goede, die bij de nieuwjaarsmaaltijd altijd een afgebeden Bijbelvers zwaar wat zwaarder accentueerde en zei: hier houden we het komende nieuwe jaar rekening mee. En dat is bij ons gebleven. We richten ons totale werk, zowel vereniging als gemeente, richten we op een afgebeden woord van God. En dat heeft ons heel ver gebracht. Heel ver gebracht. Een van de allereerste jaarthema's was het lichaam van Christus. De gemeente. Waar niemand raad van mee wist. De gemeente is het lichaam. Wist niemand raad mee. En toen heeft Jan gevraagd of dat ik dat wilde uitwerken. Dat heb ik toen op een hemelvaartdag gedaan. Zo ging dat vroeger nog. En toen ben ik maar begonnen met een menselijk lichaam als voorbeeld te nemen. Daar heb ik veel van geleerd. Ben ik nooit vergeten meer. De lessen die ik toen daarin vond. Want ik ging met menselijk lichaam bezig en wou dat vergelijken met de gemeente. En toen ontdekte ik hoe belangrijk in een menselijk lichaam klieren zijn. Heb ik toen ontdekt. En dat herkende ik toen in de gemeente. Ik denk, die hebben een functie. He, mensen die soms wat vervelend doen. Ja, zo noemen we dat natuurlijk niet. He, maar naar de mens gesproken zou je zeggen, he, je moet nou niet zo klieren. He? Nou, dan heb ik geleerd van die Bijbelstudie toen, die zijn noodzakelijk. Daar kan je al je geduld op testen. Daar kan je ook in zien wat God kan veranderen in een mens. Klieren zijn in een menselijk lichaam onmisbaar, ook in een gemeente. Als alles van een rolletje loopt, dan zijn we morgen hoogmoedig. Maar door tegenslag, door verdrukking, door zeuren, groeit het. Groeit het. Dat is gewoon zo. Nou, en toen gingen we ineens verstaan wat eigenlijk bedoeld werd in de Bijbel met het lichaam, dat wij dan niet de bruid waren. Nou, toen brak dat helemaal door natuurlijk. En steeds is toen ieder jaar een nieuw jaarthema, dat is een afgebeden zaak is dat hoor. En dan geven we een klein agenda, plakagendaatje voor op je Bijbel. En dat is dan leuk als je deze keer tegenkomt dat hier of daar inderdaad op een Bijbel zit. Geven we er 1000 uit en dan zie je er weer telkens 1. En we geven dan een jaarkaars. Daar staat dan ook het jaarthema op om het voor ogen te stellen. En als je dan in de dienst eens een keer zou zeggen, wat is het jaarthema dit jaar? Steek eens je vinger op. Dan is het leuk, want dan gaat er hier en daar een vinger natuurlijk omhoog. Want er is de beste een die dat nog weet. Snap je? En toen heeft het bestuur gezegd, dan moeten we nog iets doen. Laten we in het kamp nog een keer erover praten. En dat is eigenlijk de grondslag van de Bijbelstudie van de afgelopen jaren geweest. Omdat de Heer bedoelt iets met het woord. Want als zodanig is het voor Ebenezer zo belangrijk dit jaar. Het uitstekende, jou toevertrouwde, bewarend door Heilige Geest die binnenin ons woont. Dat is een opdracht, is dat. We hebben zoveel gekregen. De Heere heeft zulke schatten aan waarheden blootgelegd in de afgelopen jaren. Dat is indrukwekkend, weet u dat? Ik ben begonnen, ik weet niet of ik het verteld heb, ik weet het echt niet. Maar ik ben begonnen de laatste dagen van voorbereiding met een prijscourant te maken. Die moest er een keer komen. We werken altijd zonder prijscourant. En als iemand vraagt, wat hebben jullie nog meer? Dan weet ik het niet. Er staat iets ergens in UR of zo, maar dat is al lang overleefd natuurlijk. En toen dacht ik, laat ik daar maar even aan beginnen. En toen ben ik alle boekjes gaan rubriceren, alle cassettealbums, alle uitgaven van cassetten alleen, alle duplo's, alle trio's. En toen kreeg ik een onvoorstelbare lijst. En die heb ik op letter, op serie ingedeeld. En toen kregen we een prijskrant, ik denk op een A5. Dat is de helft van een A4 blaadje. Van een bloknootvel dus. Kregen we zoiets van 16 bladzijden of zo. In nog geen 4-5 jaar tijd. Bijbelstudie op cassette ietsje langer. Hebben we zo ontzettend veel, Goddank, vastgehouden. We zijn met zo ontzettende belangrijke dingen bezig. Het is onvoorstelbaar wat de Heer in ons midden heeft gedaan. Ik kan me best begrijpen dat er mensen zijn geweest die zeiden, Cor, ga je niet veel te hard. Ga je niet veel te hard. Ik kan dat niet bijbenen. Ik begrijp dat best. Dat we hard gaan, dat komt omdat we weinig tijd hebben. Niet omdat we in tijdnood zitten, want we weten onze tijden zijn in zijn hand. En we weten dat zijn tijd spoedig vol zal zijn. En daarom geloof ik dat je die tijd moet uitkopen, moet gebruiken. En daar zet je je leven op. Ik kan het niet begrijpen. Het verwijt wordt me wel eens gemaakt. Ik heb dat geloof ik wel eens genoemd. Cor, je moet niet denken dat iedereen zo enthousiast is als jij. Dat zien we helemaal niet zitten. Dat kan ik niet begrijpen. Dat kan ik niet begrijpen. Een Heer die spoedig komt, wat is er dan belangrijker? Zijn woord. Maximaal uitroepen. Vele mensen nog de ogen openen die de Heer wil openen. Ik weet niet wie de Heer wil openen. En we hebben iets toevertrouwd waarvan ik heb gezegd in de loop der jaren, dat geloofde ik, dat we als enige gemeente in Nederland, nee, in de wereld, de concordante vertaling met ons hele hart uitdragen. Dat is uniek. Dat is uniek. En daar mag u dan bij betrokken zijn. Wat een genade, wat een genade. Ik kon het niet begrijpen toen in het buitenland, toen ze geloofden me natuurlijk. Ik ben toch een broeder die niet liegt. Maar toen ik vertelde dat we een gemeente hebben met 600-700 mensen. Die achter de concordante boodschap staan. Die geloven Gods woord. Dat was uniek in de wereld. Er is niet een tweede gemeente. Er is eens een keer een gemeente geweest in Berlijn. Onder een broeder, onder een fijne broeder. En die hebben ook deze boodschap ontdekt. En daar is maar 40 man van overgebleven. Want die broeder heeft destijds de doop laten vallen. Als zijnde niet meer nodig, maar voor Israël. Hij heeft zich niet gerealiseerd dat voor de gemeente de onderdompeling is in de dood, in de besnijdenis van Christus. Niet de doop van Johannes, die is inderdaad voor Israël. Maar wij leggen ons leven af, het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus. Dat is heel iets nieuws, dat heeft hij niet doorgrond. En nu is daar nog een gemeente over van een 40 mensen. Dat lot was u beschoren. 10 jaar geleden. Toen we deze boodschap gingen ontdekken. Natuurlijk, ik ben 2 keer naar Pforzheim geweest. In die beginfase. Om over de doop te praten. Uiteindelijk zei de verlagsleider, ik wou dat ik met u mee kon gaan. Maar er is een bijbelstudie van nog van het jaar 32. Daar heeft hij zich uitgesproken over de doop. En we kunnen daar nooit meer tegenin gaan. Dan gaan we tegen nog zijn leer in. En toen heb ik gezegd, dan domineert dus het woord van een mens. En niet het woord. Maar er zijn 2 dopen in de schrift belangrijk. Voor Israël de doop afwassing der zonde. Van Johannes de doper bij de Jordaan. En er is iets unieks voor de gemeente. Die het lichaam des vlezes aflegt in de besnijdenis van Christus. En dat is niet om ergens bij te horen, maar dat is een uitdrukking van wat je gelooft. Van het gehoorde. Nou, daar ben ik 2 keer voor geweest. 2 keer hebben we daar uitvoerig over gesproken. En de tweede keer heb ik gevraagd naar die gemeente. Die destijds 400-500 man is geweest in Berlijn. Wat is daar van over, broeder? Daar zijn nog 40 mensen van over. De rest is verlopen. Dat begrijp ik, broeder.
Ik kwam in aanraking met broeders in Engeland, broeders in Amerika. Die zeggen het avondmaal is niet meer nodig. Dat zijn de twee bindende factoren. Bij de een kan ik niet spreken over de doop. Bij de ander kan ik niet spreken over het avondmaal. Maar ik heb gezegd, ik wil 100% eerlijk tegen u zijn. Maar de Heer heeft een gemeente toevertrouwd. Ik wil alleen maar Gods heilig woord. En daarnaar handelen. Avondmaal. Daar wordt uitdrukkelijk van gezegd door broeder Nog. Dat dat blijft. Waarom heeft broeder Nog nooit over de doop zo gepubliceerd als ik u zeg? Nou, dat antwoord heb ik wel gekregen in mijn leven. In mijn geloofsleven. Wat heeft Nog gedaan? Nog wilde een broeder die bezig was met bijbelvertalingen, wilde die duidelijk maken de schriftindeling. En hij heeft toen gekozen om dat duidelijk te maken aan de hand van de doop van Johannes de Doper. Nog heeft nooit geschreven over de doop als zodanig voor de gemeente. Maar hij heeft geprobeerd een broeder die de waarheid nog niet helemaal zag, schriftindeling duidelijk te maken aan de hand, de doop van Johannes is voor Israël. En later zijn de broeders gaan zeggen, dat was de uitspraak van de doop en daar houden we ons aan. En zo hebben ze een ongelooflijk bindende factor, hebben ze prijsgegeven. En Nog heeft over het avondmaal, heeft hij wel geschreven, heeft hij uitdrukkelijk gezegd, het avondmaal blijft. Want er gingen toen al geluiden op, dat is voor Israël. Maar ze kunnen de Heilige Schrift niet lezen en ik ben ongelooflijk dankbaar geweest in confrontatie met broeders in het buitenland. Dat de Heer het ons het zicht, de wijsheid, de waarheid heeft voor ogen gesteld dat zowel het avondmaal als de doop blijft. Ons lichaam des vlezes afleggend in de dood van Christus, in de besnijdenis van Christus. Niet als een voorwaarde, maar omdat dat geweldige aan mijn hart betekend is dat ik gekruisigd ben met Christus 2000 jaar geleden. Maar daar had ik verder niks mee te maken. Ik heb het nu pas gehoord, want ik existeer nu pas. Heren, dan wil ik dat lichaam des vlezes afleggen in uw dood. En ik wil uit mijn dood leven, Heer. En laat nou de tegenstander maar opkomen. Hij is van tevoren al krachteloos, want hij staat bij een dode. Die toch leeft, omdat Christus in me leeft. En die hoeft niet te doen wat de boze wil dat hij doet. Dat is mijn kracht, dat is mijn wapen. En dat is jammer genoeg in de afgelopen 50 jaar niet scherp gezien. Daarom is er ook geen werving geweest. Eerste bezoek wat ik bij Concordant Verlag maakte, jaren geleden, in een kritieke fase, zag ik een kaart. Ik geloof dat Kok erbij was. Zag ik een kaart en er stonden spelden op. En toen was de broeder even weg en toen kwam hij terug. Ik zeg, wat betekent die kaart? Dat was een wereldkaart. Ik zeg, waarschijnlijk zijn dat individuele mensen. Die jullie hebben als mensen die jullie boodschap geloven. Hij zei, ja, dat zijn ze. Ik zeg, het hadden gemeente moeten zijn. Iedere speld. En dat heeft voor mij nou alles te maken met de doop. Je kan in deze strijd alleen maar staan, dood. Anders dan blijf niet overeind, weet u dat? De aantijgingen die op je afkomen. Altijd weer, tot gisteren voor de dienst toe. Kwam een mevrouw, kwam er binnen, een lieve mevrouw. Ik wil niks van haar zeggen. Ze kan niet anders. En het eerste wat ze zei is, u bent alverzoener. Het eerste wat ze zei. Snap je, ik ben geen alverzoener. Maar God heeft alles verzoend en ik geloof dat. Als u dat bedoelt. Dat is het venijn uit 1934. Toen Johan de Heer, horend van deze leer, hem nooit onderzoekend, heeft geschreven. En dan ben u heel erg rijk. Heel erg rijk. Want dan krijgt u van mij, krijgt u de Timotheusbrief, de tweede brief aan Timotheus, in concordante vertaling. Met alle leessymbolen erbij. Zodat u, als u zou willen, zou u vergelijkend met de MBG-vertaling op vele plaatsen kunnen zien dat in de MBG-vertaling niet altijd in de grondtekst voorkomt. Maar dat het soms een wereld scheelt.
We hebben de moed gekregen van de Heere om met de eerste brieven van Paulus te beginnen in een Nederlandse concordante vertaling. En dat is uiteindelijk heb ik dan bereikt wat 8 jaar geleden toen we startten me als verwijt voor de voeten werd gegooid. Ik spreek geen Engels, ik spreek geen Duits, zeiden ze dan. Dus je kan je niet controleren. Nou, we zijn dan zover, de eerste brieven van Paulus. Dat wat heel erg belangrijk voor ons is, is concordant vertaald. Verschenen in de UR, maar ik heb ontdekt, niet iedereen is daarmee bezig geweest. En ik denk, laten we gelijk deze Bijbelstudie morgens gebruiken om te leren hoe dat je concordante vertaling kan lezen, zodat het veel meer zegt. Zodat je echt gaat horen, dit zei God. Door alle mogelijke afkortingen en symbooltjes aangegeven. Opdat het u rijk maakt en het u een wapen in handen geeft tegen alle dwaalleren. Daar gaat de tweede brief van Timotheus om. Dwaalleraren in de gemeente. En die kan je pareren, daar kan je doorprikken, als je het woord van God goed gaat lezen. Dus nooit een vers losmaken uit zijn verband, dat is altijd is dat ketteren. Dan is men bezig om de Bijbel te laten buikspreken, als ze met een enkel vers komen. Zo komen vaak Jehovens getuigen aan de deur. Met een enkel vers. En nog een vers, en nog een vers. En dat staat er allemaal wat ze noemen. Het staat er alleen niet in zijn verband. Moet je leren bij Bijbelstudie hoor. Bij de bestudering van een Bijbelvers mogen we zo'n vers nooit losmaken uit het verband. Uitroepteken waarin het voorkomt. Het altijd weer goed. Het is altijd weer goed om jezelf af te vragen. En er komen 3 gouden regels voor het lezen van je Bijbel. Moet je feitelijk kunnen dromen, die 4 regels. Ze zijn heel simpel. Maar altijd moet je afvragen, wie zegt het? Wie zegt het? Ja, dan weet ik wel dat u zal zeggen, God zegt het. Tuurlijk, God inspireerde het woord. Maar God inspireerde het woord aan Johannes met het oog op de besnijdenis. Aan Paulus met het oog op de overgangstijd en de tijd van de gemeente. He, dus wie zegt het? Tot wie wordt het gezegd? Heel belangrijk boekje is ons boekje, aan wie schreven de apostelen? Want gelovige mensen worden grootgebracht met, hier heb je de Bijbel, dat is Gods woord. En die is helemaal voor jou. En dan begin je bij Genesis te lezen, of bij Exodus. Ik ben de Heere, uw heilmeester. Dan roep je de mensen naar voren, je legt ze de handen op, je zegt, want God is uw heilmeester. Maar dat staat er natuurlijk helemaal niet. Wel, als je in Exodus 15 vers 26 kijkt, staat dat er wel. Maar dan wordt dat in een bepaalde periode tegen een bepaalde groep mensen gezegd. En als ik die waarheid uit zijn verband gaat lichten, maak ik een waarheid tot een leugen. En daarom gebeurt er niet wat er beloofd wordt. Ze verwarren dan bepaalde perioden in Gods woord waar iets een waarheid was. Exodus is de uittocht van Gods volk. Onder tekenen en wonderen, onder een machtige arm, zo heeft Israël zijn God leren kennen. En die God, die was niet de genezer van als de dokter, maar het was de heler was dat van dat volk, van dat geslagen, kapotgeslagen slavenvolk. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. Daarom kan ik niet in 1986 naar voren komen, de handen van de broeder op mijn hoofd krijgen en zeggen, nou ben ik genezen van buikpijn. Dat is een verschrikkelijk misverstand waardoor mensen lijden op een ontzettende wijze. Nou, dat is maar een voorbeeld en ik bedoel niet iemand aan te vallen daarin. Ik wil nooit iemand aanvallen. Ik wil alleen duisternis ontmaskeren. Dat is duisternis. Dat is gebrek aan juiste kennis van Gods woord. Dat is teksten losmaken uit hun verband. Dat zijn woorden die God sprak door Mozes tot zijn volk en niet tot de uitgeroepen gemeente. Die is helemaal niet in zicht. In Genesis niet, in Exodus niet, in het hele Oude Testament niet. In het Nieuwe Testament niet, totdat Paulus komt. Dan wordt pas de gemeente in zicht. Dus je moet je afvragen wie zegt het en tot wie is het gericht. Elk woord in de Bijbel is niet tot ons gericht. Het is verschrikkelijk hoogmoedig, het is vreselijk wat er gebeurt. Dan zitten ze Bijbel te lezen en zo worden ze in Bijbelkringen opgevoed hoor, denk erom. Zo hebben we het in mezelf moeten doen, toen we niet beter wisten. Ik mag niemand een verwijt, kan het verwijt ook op onszelf leggen. Maar dan worden geweldige woorden, staat er Israël, dan wordt er gezegd, dat ben u. Maar we zijn geen Israël. We zijn het lichaam, we zijn als zonen van God. En Israël is geroepen om zonen te zijn straks. Dat wacht op het juiste tijdstip. En als dat tijdstip in vervulling gaat, zullen ze het ook zijn. Maar de geschiedenis van Israël is niet de geschiedenis van de kerk. Hou nou toch op. Hou nou toch op. We zijn geestelijk Israël. We zijn in de plaats gekomen van Israël. Want ze hebben Christus gedood. Ze zijn godsmoordenaars, dan mag je hen ook vermoorden. In het jaar 1000 hebben we al 1 miljoen Joden vermoord erom. Terwijl de Heer Jezus bad, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen, hebben de mensen de Joden het nooit vergeven. Ongelooflijke onverdraagzaamheid. Geen wonder dat een Jood niet van een christen wil horen. We hebben ze alles ontroofd, want we hebben niet geluisterd wie zegt het. We hebben niet geluisterd tot wie was het gezegd. We hebben ook niet geluisterd wanneer het gezegd werd. Wanneer het gezegd wordt. Verwee je dat mijn kind bij me komt. Dat ik in een bepaalde situatie 20 jaar geleden iets gezegd heb. Toen was dat kind natuurlijk een dreumes. Dat heeft nou geen geldenskracht, nou het een boom van een vent is meer. Dat was in die situatie, werd dat toen gezegd tegen een onmondig kind. En nou is het een zoon geworden. Nou praten we op een ander niveau met elkaar. Dat is niet omdat ik dan iets ga veranderen, maar het is in een andere tijd gezegd. Natuurlijk. En we hebben al die zaken maar als één kluit door elkaar geplukt, leeggeplukt. God heeft het niet bevestigd, maar het mocht aan ons niet liggen, dus we gingen gewoon door. En dat was dan onze Bijbelstudie. In het algemeen gesproken, in vele kringen. En zo worden de woorden van Israël gelegd als profetieën op het lichaam van Christus. En heel de gemeente kijkt heilig en zegt amen. Ik heb ze gehoord, die profetieën. En dan ging het, liep het als gootjes. Heel mooi, heel mooi. Klanken, mooie klanken. En dan werd het vertaald, want dat moet, staat in de Bijbel. En dan werd er gezegd, zo zegt Jezus. Mijn kind, mijn kind. En op een dag dacht ik, hoe kan dat nou? Hoe kan Jezus nou zeggen, mijn kind, hij heeft toch geen kinderen? Dan is God toch opa? Dat klinkt onheilig. Maar die profetie klopte niet. En ik werd wakker. Mijn volk, mijn volk. En dan moest dat volk iets doen, die gemeente. En dan dacht ik, zijn wij dan zijn volk? Dat zijn toch de Joden? Dan klopt die profetie toch niet? En maar profeteren. Gemeentescheuring na gemeentescheuring op grond van valse profetieën enzovoort. Allemaal ellende. Wanneer wordt het gezegd? Door wie wordt het gezegd? Tot wie wordt het gericht? En als je dat goed voor ogen houdt, prik je door alle valse zaken heen. En dan mag je tenslotte afvragen, als ik bij Bijbelstudie bezig ben, wat zegt het mij? Heren, wat heeft u mij vanmorgen te zeggen? Als ik uw woord lees, als ik naar de band luister, Heren, leer mij dat nou toe te passen in mijn dagelijkse leven, zonder dat ik verkeerd daarmee handel. Dat is het, dat is de kracht. Dat is dat is wat de Heere moet schenken in de prediking. Prediking is nooit geen onderwijs. Nooit. Dat is nooit een afgerond geheel. Achter in de zaal staat iemand altijd te zijnen van hoeveel minuten dat ik nog heb. En als hij zegt 3, dan denk ik, ik heb er nog 30 nodig om het duidelijk te maken. Maar hij geeft me maar 10%, dus ik moet iets afkappen.
Dan krijg je nooit iets rond. Maar prediking is geweldig om door een grote lijn ineens weer gericht te worden op ja, Heer. Ja, Heer, dus maar. Niet een afgerond onderwijs te hebben, dat moet je in Bijbelstudie hebben. Maar prediking, dat is de aandacht vestigen op dat geweldig, op die grote Heer en Heiland, zaligmaker, Jezus, redder enzovoort. En dat met elkaar te beleven, te ondergaan. En dan moet de Heer geven, wordt altijd voor gebeden, het uitdrukkingsvermogen, dat zijn woorden van Paulus, om de gemeente duidelijk te maken wat het nu in deze situatie betekent voor u. Dat is een koppeling van het woord van God naar uw situatie. Altijd moet je niet tegen zondigen, tegen deze vier regels, hè? Heel simpel. Wie zegt het? Tot wie is het gericht? Wanneer wordt het gezegd? Wat zegt het mij? Heel simpel. Nou, in ons geval spreekt Paulus. Als je daar nou een aartje bij zet, heb je het antwoord op wie zegt het. Spreekt Paulus. Oh ja, denk u, dat weet ik al. Dat weet ik al, wat dat betekent. Maar dat weet u niet. Moet u Paulus onderstrepen. Wat betekent Paulus? Heel goed. U zwijgt nog steeds. Zegt u het maar. Ja, geweldig. Hier zitten de hersenen van Ebenezer. Pauze betekent dat. Dan zou het afgeleid zijn van de stam Paul. Men zegt altijd het betekent kleine. Dan denkt men aan verootmoediging. Hij was een achtervolger van die van Jezus waren. En toen heeft God hem in zijn kraag gegrepen en toen was die woord dan zo klein. Maar ik denk dat dat niet waar is. Dan leg je de naam Latijns uit. En Paulus had nog niet zoveel Latijn geleerd, maar wel Grieks. Paul. Pauze. Er is een onderbreking in het heilshandelen Gods met Israël. Hij roept een man. Hij verandert zijn naam. En zegt nu is het pauze in Israël. En nu ga ik de gemeente 2000 jaar uitroepen. Ik ga niet de wereld christianiseren. Ik ga niet wereldzending plegen. Maar ik ga uit de heidenen het lichaam van Christus roepen. Het is pauze voor Israël. Straks neem ik de draad weer op. Als de gemeente binnengaat. Als de volheid der heidenen binnengaat. Dan zal gans Israël behouden worden. Want er is een gedeeltelijke verharding op Israël. Die gedeeltelijke verharding is ook een gedeeltelijke tijd. Totdat God ze de ogen opent voor wie ze hebben gekruisigd, wie ze hebben doorstoken. Dus in ons geval spreekt de man die door God geroepen is, wiens naam is afgeleid van pauze, en dat is ook zijn bediening. Onderbreking. Onderbreking van Gods handelen met Israël. Nu staat even iets anders op de voorgrond. Namelijk uitroeping uit de heidenen van het instrument in de hand van Christus Jezus, de verheerlijkte Heer. Om als instrument te midden der hemelingen straks hun functie te vervullen. En de veelkleurige wijsheid van God te tonen aan al die ongehoorzame machten. En die tot gehoorzaamheid te brengen. Dus er staat iets meer dan in ons geval spreekt Paulus. Oh Paulus, oh Paulus. Nee, pauze. Onderbreking. Dat betekent het. Als je met Paulus bezig bent. Ik, Paulus, apostel van Christus Jezus. Die spreekt. Rust. Onderbreking. De zaak van Israël staat stil. Straks gaat Gods klok weer lopen. Wie zegt het? Hij spreekt tot zijn geliefd geloofskind. Dat vind ik fijn. Hij spreekt tot zijn geliefd geloofskind. Geloof is ingevoegd. Want in de Bijbel staat zijn kind. Zijn geliefd kind. Kind, dat is iets wat verwekt wordt door de vader. Vader betekent verwekker. Paulus was de verwekker, niet van Timotheus, maar van de geestelijke kracht van Timotheus. Hij was de wekker, de verwekker van het geloof dat in Timotheus al was vanuit een Joodse moeder. Maar wat toegespitst moest worden op de nieuwe bedeling van de gemeente. Dat verwekte die. Timotheus was geliefd, staat er. Paulus had zelf geen kinderen. Daarom is ingevoegd geloofskind, geliefd. Een geliefd kind. Ik denk dat het heel erg verklaarbaar was. Hij was namelijk een gehoorzaam kind. Gehoorzaam kind. Kunt u zo naslaan. Maar u gelooft dat wel van me. In 2 Timotheus 3 komt u tegen dat Timotheus helemaal de leer van Paulus volgde. De dwaalleraren niet. Timotheus wel. Geliefd heeft te maken met gehoorzaam. Gehoorzaam. Niet of je het feilloos kan uitvoeren, maar of je van binnen een hart hebt wat wil gehoorzamen. Moet je eens kijken wat een verhoudingen dat je krijgt in een gezin. Als kinderen ouders willen gehoorzamen. Omdat ouders gehoorzaam zijn aan hun Heer. Dat is het eigenlijk, dat is het hele geheim. Hele geheim. Als ouders leugenachtig zijn tegen de kinderen, dan breken de kinderen sowieso uit geloof. Want vader is een beeld van de Heer voor een kind. En als een vader liegt, en als een vader torent, en als een vader met deuren smijt, dan is dat voor een kind feitelijk God die zo doet. Dat roept associaties op. Daarom is het zo vreselijk moeilijk om te zeggen God de Vader. Als je vader alcoholist was, dan roept dat in het kind die laveloze vader op, die niet op zijn benen kon staan, die niet omzag naar zijn gezin, waar ze de zakken moesten rollen om te vinden nog wat hij over had om een zak patat te kopen enzovoort. En dan weer op bed sjouwend. Als dat het beeld is van vader, dan is het godsbeeld ziek in zo'n kind. Het is ongelooflijk wat een verantwoording vaders hebben. Die representeren in het gezin iets van de Heer. Dat is de verantwoording. Ik heb dat heel vroeg begrepen. Niet dat ik, maar ik heb natuurlijk, net als u, heel veel fouten. Maar die fouten heb ik dan misschien niet gemaakt. Maar als mijn kind, en dan denk ik aan Gert, klein was, was het een geliefd kind, een gehoorzaam kind. Kon je sturen met je ogen. Maar toch deed ze ook wel eens dingen. En dan liet ik ze komen. En ik had geleerd dat ik het gevaar liep om dan boos te zijn. En ik wou niet een beeld zijn van een boze God. Dan zei ik dus, je komt om 4 uur bij me. Niet omdat ik een dictator ben, maar ik kende mezelf. Ik wilde afgekoeld zijn. Kom om 4 uur bij me. En dan kwam ze om 4 uur. En zei, kijk man. En kees man. Zeg, heb je dat gedaan, ja of nee? En zei ze, ja, dat heb ik gedaan. En dan brak er iets bij me van binnen. En zei ik, dat is goed. Dat is fijn dat je dat eerlijk zegt. Dan kan je gaan. En stond ze te wachten op straf. Zei ik, nee, kan je gaan. Want ik wil je genade geven. Dat doet God papa ook. Die rekent papa niet toe wat ik wel eens verkeerd heb gedaan. Dat wil ik jou ook niet. Als je gejokt had, had je straf gehad. Dat heeft gemaakt dat er een open, eerlijke verhouding was. Onbewust toen op mij, dat moment natuurlijk bij me. Veel dingen onbewust. Maar dat is ongelooflijk belangrijk. Je steeds realiserend in je tekorten.
van vader, dat je voor het kind het beeld bent van God. En vele mensen gaan kapot aan een verkeerd godsbeeld. Verkeerd godsbeeld. Een moeder, daar is precies een bij betrokken natuurlijk. Man en vrouw zijn één, niet? Een moeder die dit kind leert, als er gebeld wordt, zeg maar dat ik niet thuis ben, maakt het kind tot een leugenaar. Ze leert het kind liegen. Want je bent toch wel thuis? En op een gegeven moment, misschien jaren later, speelt er iets en je hebt geen gezag, want je bent een leugenaar, je bent niet waar. Je mag bij een kind fouten maken, als je maar waar bent. Als je maar waar bent. Daar hebben ze een feilloos gevoel voor. Kinderen, ik denk dan aan een leeftijd van 12, 13 jaar, hè, die kunnen omhoog stormen door een rechtvaardigheidsgevoel. Wat gekwetst wordt, want het is onrechtvaardig. Daar zijn ze bereid voor door het vuur te gaan. Daarom kan je kinderen natuurlijk zo voor een actie krijgen en poren en weet ik wat. Want ze hebben een feilloos rechtvaardigheidsgevoel. Alles wat onrechtvaardig is, dat vinden ze gemeen. Dat ligt nog zuiver. Nou, leer je kind niet liegen. Krijg je ook geen leugenaar. Als je straft, doe dat op eerlijke basis. Doe dat niet in toorn. Een toorn van een man brengt geen goed voor. Stel het uit. Praat met het kind. Kijk maar aan. En je kijkt in een zee. Van een spiegel van de ziel. Niks te verbergen. Ik verberg ook niks voor God. En dan. Als je het eerlijk zegt, ik geef je genade. Je weet dat je het niet meer moet doen. Dat heb je al lang begrepen. Dan straf ik niet. Als je zo met elkaar omgaat, zo met kinderen omgaat, dan mag je gerust een fout maken. Dat heb ik fout gedaan. Nou, dacht je dat had me image kosten? Ik heb helemaal geen image, ik ben dood. Dat heb ik fout gedaan, joh. Dan weet hij, mijn vader is het beeld van de Heer, maar hij is ook mens die wel eens fouten maakt. En die vader hebben ze respect voor. Voor een die onwaarachtig is niet, een die driftig is niet. Als die oppast, dan kan die krijgen. Hoe groter de jongens worden, hoe gevaarlijker dat het wordt voor een vader. Maar een kind, hou je handen van thuis en dat doe je van eerlijke basis. Kijk je in de ogen. Je geeft toe, je geeft jezelf prijs. Altijd jezelf prijs geven. Ik weet dat. Ik was onterecht van me. Ik heb het verkeerd gedaan. Nou beginnen we. Wat heb jij gedaan? Zo sterk. Maar we maken de kinderen, we maken leugenaartjes. En later zeggen we, het kind liegt zo. En we hebben steeds gezegd wat ze zeggen moesten. Wanneer waar was. Aan de telefoon, zeg maar dit en dat. Zeg maar dat ik geen tijd heb. Is er niks te doen? Ja, natuurlijk. Dat kan je toch niet maken? Maar we zijn niet bezig met pedagogie. We zijn gewoon bezig met luisteren naar het woord van God. In ons geval spreekt Paulus, het is pauze. Hij spreekt tot zijn geliefd geloofskind, want een geliefd geloofskind is een gehoorzaam geloofskind. Die volgde helemaal de leer van Paulus. Daarom prijst Paulus hem ook. Dwaalleraren volgen mijn leer niet, daar moet je afstand van nemen. Maar jij volgt mijn leer volledig. Geliefd geloofskind, waar Paulus de verwekker van was, zat veel in die jongen. Ze had een Joods geloof in. Van een Joodse moeder en van een Joodse grootmoeder. Die hadden dat kind begeleid. Niet het geloof van grootmoeder ging in moeder en toen verhuisde het weer. Dat is zielsverhuizing. Maar omdat die moeder geloofde in de Joodse traditie, voedt ze het kind zo op natuurlijk. Kinderen komen tot geloof doordat je het voorleeft. Niet doordat je het erin slaat. Krijg je ongeloof. Maar omdat je het voorleeft. Nou, God is liefde. En je handelt liefdeloos. Ben je toch een leugen? Dan moet je toch niet kwalijk nemen dat hij dadelijk op zijn 18e jaar zegt, ik ga het huis uit. Want het is, dat hele geloof is een stelletje huichelarij. Vertel dan maar dat je net zo zwak bent. En dat je het ook probeert. En dat het ook weer vandaag mislukt is.
Maar als je een goede God hebt, morgen mag ik weer beginnen. En op een dag leer ik het wel misschien. Zeg dat dan maar. Goedemorgen, we gaan beginnen met onze Bijbelstudie. De tweede dag. En we beginnen met gebed. Nadat we de gasten die in ons midden zijn, van harte welkom hebben geheten. Heren, wij danken u met een grote en diepe dankbaarheid dat u ons zoveel genade betoont. Dat wij in alle rust, Heer, hier bij elkaar mogen zijn, op dit stukje grond, Heer, dat het rustig is om ons heen en rustig mag zijn van binnen, om te luisteren, Heer, naar dat woord der waarheid, dat u Paulus heeft geschonken om ons toe te vertrouwen. Heer, want in de diepe zin ligt dat zo. Heer, we zijn zijn onderwijs gaan zien, Heer, gaan volgen, Heer. En dat is zo'n ongelooflijke rijkdom. Daarvan is echt de helft ons nog niet aangezegd, ook al zijn we al jaren bezig met het te doorgronden. Heren, dat bleek vanmorgen weer in stille tijd. Hoe geweldig, Heer, de brief aan de Efeziërs is en wat u daarin meedeelt, Heer, dat gaat ons denken ver te boven. Heer, en op die goede werken die u heeft voorbereid, mogen wij wandelen erin. Heer, wat een geweldige zaak. Heren, wilt u in uw grote liefde met ons zijn, ons leiden in gedachten, in woorden? Heren, schenk ons dat uitdrukkingsvermogen om iets van die heerlijke waarheid over te brengen. En Heer, dan hoeven we niet alles tegelijk te begrijpen en te verstaan en te bevatten, maar dan mogen we steeds weer opnieuw ons richten tot uw woord, luisteren, Heer, eventueel naar de band, en iedere keer opnieuw nieuwe facetten van die grote heerlijke rijkdom van u ontvangen. Heren, wilt u ons zo nabij zijn in dit uur? Heilig het voor uw aangezicht. Heer, dank u wel daarvoor. In die ene naam, in die machtige naam, in de naam boven alle naam. Heren, wij danken u in Jezus' naam. Amen. Wij waren bezig met ons stensel. En we zaten ergens onderaan bladzijde 1. En we hadden feitelijk gisteren bladzijde 4 af moeten hebben. Maar ik heb u gezegd, we kiezen voor duidelijkheid en niet voor snelheid. We zijn dus onderaan bladzijde 1, nadat er even als inleiding, en gisteren de les was alleen maar inleiding, als inleiding is gezegd, vraag je nou toch bij Bijbelstudie een paar gouden punten af. A, en dat vindt u dan zo op driekwart van de eerste bladzijde. Als u de Bijbel leest, dan moet u zich afvragen, en dat is dwingende eis, om iets te gaan verstaan van het woord, wie zegt het? Altijd afvragen, wie zegt het? Dan, tegen wie wordt het gezegd wat hier staat? En daarna, wanneer wordt het gezegd? En wat zegt het mij persoonlijk? He, want het heeft geen enkele zin om heerlijke waarheden te horen die ver boven je hoofd afspelen, waarbij jij in je dagelijkse leven geen relatie mee zou hebben. Het moet ook teruggekoppeld worden naar ons dagelijks bestaan. Dus wie zegt het? In ons geval Paulus. En daar heb ik u een aartje bij laten zetten. Dan weet u, dat is het antwoord op de vraag. In dit geval, als we bezig zijn met ons Bijbelwoord uit 2 Timotheus 1 vers 14, waarover we deze 10 dagen gaan denken. Het uitstekende staat daar, jouw toevertrouwde, bewarend door Heilige Geest die binnenin ons woont. Gisteren hebben we even de nadruk opgelegd, Heilige Geest behoort naar de Heilige Schrift met een kleine h geschreven te worden, want het is niet een aparte persoon, zoals de theologie dat ziet, de leer van drie-eenheid, is een mensenleer. Dat is een leer van Athanasius. Die wilde de vroegchristelijke kerk bewaren om in dwaalleer te vervallen. En die heeft een formule gemaakt die niet bijbels is. Maar het is God de Vader, het is de Zoon, Jezus onze Heer, de totale overwinnaar die alle macht is gegeven in hemel en op aarde. En er is geest, heilige geest. Niet als een aparte persoon, maar dat wat de persoonlijkheid van Vader in ons is. Dat is maar een formulering, evenzo. Wat het precies is, daar komen we wel dieper in misschien, in het verloop van de studie. Ik heb u wel gezegd, geest is altijd onzijdig. Als ik het in Nederlands taal moet zeggen. Geest is niet mannelijk, geest is niet vrouwelijk, maar geest is onzijdig. Het is het geest. Terwijl als er over God en over Christus gesproken wordt, in het Grieks, is dat altijd mannelijk. Daarin kunt u ook zien dat dat anders ligt dan wij denken. Bij het woord geest stellen we ons hele verkeerde dingen voor. Denken we aan geesten, aan schimmen, aan iets wat bestaat maar geen lichaam heeft of zo. En dat kruipt dan ergens van God in je of zo'n soort gedachten. Maar dat zijn onbijbelse, onschriftuurlijke gedachten. Het is het geest. En omdat hij van God is, is het heilig. Want alles wat van God is, is heilig. Ik ben heilig. Wees daarom heilig. Heilig betekent apart gezet, op hem gericht. Nou, degene die dit uitgetikt heeft, onze gewaardeerde, hooggewaardeerde secretaresse enzovoort, die had een wat ongelukje gehad en een blauw oog. Dus die schreef Heilige Geest toch met een hoofdletter H. Maar dat heb ik dan dankbaar gebruik van gemaakt om dat eerst even in het licht te stellen. Het is het geest, dat klinkt in het Hollands niet en daarom laat ik altijd het lidwoord weg. Het uitstekende, jouw toevertrouwde, zegt Paulus, bewarend door Heilige Geest die binnenin ons woont. Zo zegt hij het. En zo is het ook letterlijk dan overgebracht en daar zit een wereld van verkeerd denken anders als je met de hoofdletter schrijft achter. Dan zit er theologie achter die niet meer schriftuurlijk was. Vandaar dat we vroeger altijd, vanuit kerken, christelijke kerken, zitten we altijd erg zwak tegenover de Jehovah's getuigen, want we hebben geen enkele bewijsplaats dat de drie eenheid in de Bijbel staat. Die staat namelijk niet in de Bijbel. Dat is een gedachte van Athanasius. Goed bedoeld, maar niet zo gelukkig uitgepakt. Alleen het moet te vuur en te zwaard verdedigd worden, want het is de heilige koe der christenheid. Mag er niet aankomen. Maar je moet nooit op goede bedoelingen afgaan. Heb ik geleerd. Ik stap nooit in de auto naast een chauffeur die goed bedoelt. Ik heb liever een chauffeur die een rijbewijs heeft. Want anders pakken we de volgende boom. Goede bedoelingen koop je niets voor. Christelijk is alles zo goed bedoeld. Christelijke krant, christelijke geitenfokvereniging. Daar fokken ze geiten en geen christenen. Het is allemaal saus. Maar je moet luisteren naar het woord. Tot op de titel, tot op de jota. Wat heeft God gezegd? Dat is heilige schrift. En dat zal God bevestigen. En tegen wie zei hij dat? En door wie sprak hij? Nou, hij sprak door Paulus. In ons geval hier, van 2 Timotheus 1 vers 14. En toen was het pauze. Paulus komt van pauze. Van de stam Paul. Dat is een Grieks woord. De christelijke kerk laat zijn naam afkomen van het Latijnse woord. Maar Paulus had niks met Latijnse woorden te maken. Dat was later een kerkelijke traditie, een kerktaal. En Paulus die stond in een Griekse wereld, schreef Grieks. En
Hij veranderde de naam van Saulus in Paulus. En die naam drukt precies uit wat zijn bediening was. Er is een pauze gekomen in het heilshandelen van God met Israël. Er wordt iets tussen geschoven, namelijk de uitroeping van de gemeente, 2000 jaar lang. En dan keert God terug tot Israël, als de volheid der heidenen binnengaat. En zal gans Israël behouden worden. Zo leert de Heilige Schrift dat. Wie heeft dit geschreven? De man wiens bediening is onderbreking. God gaat naar de heidenen toe. Hij spreekt tot zijn geliefd geloofskind. Zet er nu een B bij. Het geloofskind, Timotheus, dat was geen lijfelijke zoon, dat was een geestelijke zoon. Die Paulus heeft ontmoet van een Griekse moeder en van een Joodse vader. En dat kan je ook in de brieven zien aan Timotheus. 1 Timotheus, dat is de brief in de Joden-Christentraditie. Een gemeente moet geleid worden door een episcus, een voorganger, een opziener staat er eigenlijk. Met een broederraad, die stelt Paulus steeds in. Dat is Joden-Christentraditie. Later gaat Paulus rechtstreeks naar de heidenen toe en roept de gemeente uit, als Israël verhard is. En dan schrijft hij 2 Timotheus. En 2 Timotheus is gericht aan de gemeente, als zijnde de erfenis van Paulus, het testament van Paulus. Dus de brief aan de Timotheus is 1, de eerste brief, is in Joden-Christentraditie. En 2 Timotheus, dat is de volkomenheidsbrief aan de heidengemeente gericht, rechtstreeks. Wordt er niet meer gesproken over opzieners en diakenen en oudsten enzovoort, dat bestaat niet. Er is in het lichaam van Christus is er geen enkele middelaar tussen God en mensen dan de mens Christus Jezus. Er is niet een voorganger die betuttelt. Maar God geeft aan de gemeente een herderleraar om u op te voeden tot volwassenheid, anders niet, anders niet. En als u daar niet naar wil luisteren, luister u niet. En als u ergert, kunt u veel beter weggaan. Zo ligt dat gewoon. Want het woord heeft alleen maar werking als je wil luisteren naar het woord en wil doen naar het woord. En anders heeft het geen enkele uitwerking. Zijn open oren en een oprecht en rein hart en alle die zo de Heer aanroepen, die, daar werkt Gods geest in, die zijn uitgeroepen gemeente, of ze wel fouten maken of niet fouten maken. En die worden onderricht door het woord, anders niet. En komen steeds verder in de volwassenheid. En leggen steeds meer af wat kinderlijk was, wat niet meer bij ons hoort. Wat hoorde tot de tussenbedeling. Nou, 2 brieven aan Timotheus. Eerste brief is nog geschreven uit de tijd dat Paulus nog ziet Israël zou zich theoretisch nog kunnen bekeren. Tweede brief, Paulus zit gevangen. Jood en heiden hebben hem verlaten. Alle hebben mij verlaten, maar de Heere heeft me krachtig bijgestaan. Hij schrijft zijn testament aan Timotheus. Timotheus is dus een man die met zijn ene been in de besnijdenisperiode staat en met zijn andere been de erfenis krijgt van Paulus van de volkomenheidsgemeente, van het lichaam van Christus. En zo was hij geboren ook. Niet met 2 verschillende benen. Ja, links en rechts natuurlijk. Maar hij was uit een Joodse moeder. Was die Jood. En zijn grootmoeder had ook dat geloof. En zijn vader was een Griek. Hij stond dus met 1 been in het Jodendom. En met 1 been in het Heidendom. En hij was nou precies de figuur om het geestelijke kind van Paulus te worden. Een geliefd geloofskind. Geliefd, want hij was gehoorzaam. Daar zijn we gisteren uitvoerig op ingegaan over relatie vader-moeder tegenover God, vader-moeder tegenover kinderen, kinderen tegenover vader en moeder. Toen ben ik hier dus gestopt en ben ik daarop ingegaan. Geliefd, dat wil altijd zeggen
gehoorzaam. Paulus' leer volkomen gevolgd. De dwaalleraren niet. Timotheus, jij wel. Je bent mijn geliefd geloofskind. Wat een ongelooflijke zegen was het voor Paulus, dat de jongen die uit een Griekse vader en uit een Joodse moeder kwam, dat die jongen zijn leer van de volkomenheid, de uitroeping van het lichaam, de openbaring van de geheimenissen Gods, volkomen wilde volgen. Een geliefd geloofskind. Dus tot wie is het gericht? Tot een geliefd geloofskind. Tot Timotheus. Dan zou je af kunnen vragen, wat betekent de naam Timotheus? Want de namen zeggen altijd in de Bijbel iets over de persoon. Wat hij moet doen, of wat God met hem op het oog heeft. Vandaar ook dat je in de Bijbel veel namen ziet veranderen. Want dan verandert het hart. Dat kan ik je vanuit het Oude Testament zomaar op een rij kan ik je dat aantonen. De naam van Timotheus zegt ook iets. Dat betekent namelijk, prijst God. Prijst God. Dus de brief is geschreven aan een geliefd geloofskind, wiens naam betekent, prijst God. Dankt God. Looft God. Hij is dus in de diepste zin geschreven tot volgelingen van Paulus, die geliefde, gehoorzame geloofskinderen zijn en die God prijzen en loven. Waarvoor? Voor het evangelie der genade. Want daar wordt hij de vertegenwoordiger van. Hij wordt namelijk aangesteld als evangelist. En een evangelist is een herder en leraar die aan de gemeente wordt toegevoegd om de gemeente tot volwassenheid te leiden. Nou, prijst God, daarin gaan we iets herkennen van onszelf. En daarom staat er, bij Bijbelstudie moet je kijken, wie zegt het, tot wie wordt het gezegd, wanneer wordt het gezegd? In ons geval, een vers zijn we mee bezig uit de tweede brief van Timotheus. Het wordt gezegd aan het einde van het leven van Paulus. Hij gaat zijn geestelijk bezit overdragen aan de jonge man die zijn leer helemaal volgt, wiens leven is God te prijzen. Het is een testament. Testament van Paulus. Daarom is dat zo'n belangrijke brief voor ons, die tweede brief van Timotheus. Daarin tekent Paulus, en dat is de kern van de brief, daarin tekent Paulus de dwaalleraren. De kern van de brief, waar de spil zit, waar die gaat draaien, is in 2 Timotheus 2, vers 18. En dan gaat het omkeren, dan komt het 19e vers, als dan de dwaalleraar getekend wordt in zijn goddeloze leer die het geloof van mensen kapot maakt, komt het 19e vers in 2 Timotheus 2 en dat zegt, maar een vast fundament is er. God kent de zijne, dit zegel. Tegenover de dwaalleraar die de zaak kapot maakt, zet hij het vaste fundament Gods en dat is de kern van Paulus' testament.